Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 47, Blackout en boete. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Stefan den Broeke.
Dag Sebbe.
Ja, dag Mark. Wat een maand, hè?
Het is weer een maand, het is weer voorbij gevlogen, maar oh my god, wat weer nieuws. En toch begonnen we al met een heel spectaculair verhaal. Dat toch wel de wereld heeft beroerd. Spanje en Portugal, die er toch een heel lange siesta hebben extra gekregen.
Hebben mogen doen, ja. Inderdaad.
Blackout, dus een volledige elektriciteitsspanning. En dan pas realiseren mensen zich dat ze heel afhankelijk zijn, niet enkel van digitalisering, maar ook van elektriciteit. De basics.
Ja, klopt. Weten we eigenlijk al wat daar nu de reden achter was? Want dat was toch ook een beetje een... iets, hè?
Wel, initieel waren er twee of drie pistes geopperd. Eén was een soort meteorologisch fenomeen, dat is tegensproken geweest. Ja. Dan was het cyberaanval, is ook ver tegensproken
had ook
geweest.
Gekund, maar had ook was gekund. Het niet, ja.
En het derde was ergens te maken met overcapaciteit op de grid, dus de spanningsveld tussen alternatieve energie en de normale energiebron. Mm-hmm. Maar ook dat is tegensproken geweest. Er waren geen abnormaliteiten qua zonnepaneelgeneratie of windmolens. Men is nog altijd aan het zoeken. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat men noemt in het jargon de root cause analysis.
De root cause, inderdaad.
Heeft er iemand op het verkeerde knopje geduwd? Heeft er iemand iets verkeerd gezet? We weten het niet. Maar het feit is wel, en het doet mij heel sterk nadenken wat er in Italië gebeurd is, waar één boom heel Italië heeft platgelegd. Een boom die hoogspanningsleidingen tussen Zwitserland en Italië stuurde. En die boom is daar opgevallen op die leiding. En toen heeft Italië ook meerdere dagen zonder stroom gezeten. Voor Spanje en Portugal was het, ja, uiteraard begint men te babbelen over het Iberisch Schiereiland en wat allemaal kan gebeuren. Maar wat fascinerend is, Seppe, vind ik persoonlijk, is het gebeurt toch wel af en toe in Europa, maar ook in de wereld nog veel meer. Niet altijd op een zo grote schaal, maar als het gebeurt en je zit daar 12 uur, 24 uur, langer, oud. Dan stellen mensen zich vragen van oei. En dan beginnen mensen, ja, dan krijg je een soort reactie. Ofwel berusting, hè. We gaan een kaars aansteken en we doen alsof er niks gebeurt. En we
een kaars aansteken en kaarten, dat blijft niet duren. Of twee dagen is het fun daaraf. Hè.
Of terrasje doen, hè. Terrasje doen, dat hebben ze ook veel mensen gedaan. Dan heb je een categorie mensen die onmiddellijk binnen te hamsteren en alles proberen te kijken. Want ja, men weet niet hoe lang het duurt en dat is ook terecht, hè. Men weet niet hoe lang het duurt. En dan heb je nog een categorie mensen zeggen van die toch... actief worden in het zoeken naar oplossingen, kwestie van niet hamsteren, maar kijken van, hebben we nood, kunnen we iets anders doen, moeten we wegrijden naar de regio's. Maar dat had geen zin, want heel Spanje en Portugal lag eruit, dus dat was wel fascinerend. En een ander element, wat ik ook wel in dat verhaal fascinerend vind, is het feit dat als zoiets gebeurt, mensen weinig voorbereid zijn. Hoe raar, maar rekent op, dat valt nooit uit. En ik herinner me dat we een paar maanden geleden heeft men in Nederland een speciale televisieuitzending gedaan op de NPO, waar men suggereerde dat, ik denk dat ongeveer de helft was van Nederland die in blackout was. En voor meerdere uren, ik denk dat het voor 48 of 72 uur was.
En dat is al stevig, hè? Ja.
Dat is stevig. En dan met echt op televisie. Wat gebeurt er? Wat moeten mensen doen? Hoe wordt er aangeraden? Maar ook met de echte ministers van de regering, die dan kwamen toelichten wat ze voorstellen. En het was bijna een realistische simulatie. En dat was een paar maanden geleden. En nu gebeurt dat gewoon in Spanje en Portugal. En dan denk je van, oh my god, soms klopt de non-fictie de fictie terug.
Ja, inderdaad. En Spanje, de gridoperator in Spanje heeft dan wel gezegd, het gaat niet opnieuw gebeuren. Maar anderzijds hebben experten in The Guardian ook wel gezegd, ja, blackouts kunnen eigenlijk overal gebeuren. En het elektriciteitsgrid is eigenlijk zeer, Nassim Taleb zou het woord fragile gebruiken. Hè? En een Black Swan event is voldoende of een kleine, gekke, zelfs atmosferische of whatever gebeurtenis. Dat was het hier dan wel niet, maar het ook gekund. Of cyberaanval, hè? Laat ons realistisch zijn, kunnen wel hele zaken platleggen. Dus inderdaad, mee eens. Waar ligt de link voor ons? Ik denk dat er ook, dat is een beetje het bruggetje dat we dan maken, hè. Welke lessen kunnen IT-beslissingsnemers halen uit dit verhaal? Dat er wel een aantal zijn, hè?
Er zijn er een aantal. De eerste is natuurlijk het typisch fenomeen dat in elk bedrijf, als men wordt gecontroleerd naar veiligheid, of er zijn drie de veiligheidsconcepten, dat weet je, Seppe, dat is confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid. Ja. En als we over beschikbaarheid praten, availability, voilà, dan praten we over business continuity en IT, ja, disaster recovery planning. Mooie termen worden in mijn 33-jarige professionele IT-ervaring heel stiefmoederlijk behandeld, want
ja, ja,
ja, maar dat gebeurt bij ons niet. Of als het gebeurt, ja, maar ja, waarom moeten we ons zorgen maken? Als zoiets gebeurt, is iedereen plat. Ja, maar in een wereldwijde context is dat iets heel anders.
Exact.
Twee, het valt toch op dat veel mensen een stukje... Er zijn inderdaad zwarte zwaan-fenomenen, de black swan-fenomenen, die gebeuren waar je eigenlijk een soort, wat men noemt, acts of God kunt hebben. Mm-hmm. Dit zou er ook voor kunnen doorgaan als men niet vindt wat het is.
Ja.
Maar, ja, voorbereiding, je moet toch iets kunnen doen, al is het maar kunnen communiceren. Nu, als dat netwerk wat bleek, de mensen konden zelfs met hun gsm werken, want de pylonen lagen eruit.
Ja, inderdaad.
Nadat de batterij van die piloon, die misschien een half uurtje of een uurtje nog heeft weggedaan, en dat was de naam in speel, mensen hielden daar geen rekening mee. Ze dachten van, oké, dit is tijd vooruit, maar ik zal nog kunnen bellen. Niet weten dat men kan bellen via de pylonen die eruit vlogen.
Ja.
Dus continuïteit is een heel interessant thema, maar wordt een beetje stiefmoederlijk behandeld vanuit het perspectief dat, of cyber resilience... ja, als het zoiets is, dat overmacht, ja, wat kunnen we daar ons aan doen? En vanuit een kleine organisatie kan je zeggen, ja, oké, we laten het op ons afkomen, hopelijk kunnen we, hebben een aantal batterijen die dan mooi alles kunnen shutdown doen.
Ja,
in grote datacenters zal men waarschijnlijk ook die datacenters ook laten draaien op dieselgeneratoren, leuk voor het milieu. Maar ja, wat moet je doen als de elektriciteit uit ligt? Uw batterijtjes gaan maar een uur, twee uur mee en is er daarmee spelen. Dus je moet wel no breaks hebben, dus de uninterruptible power supplies. Dat kan je ook in noodscenario.
Ja, dat is hetgene wat de ziekenhuizen, die konden blijven verder werken, want die hadden de dieselgeneratoren staan. Niet elk bedrijf gaat dat doen, uiteraard.
Nee.
Maar ik denk, een gekoppelde vraag daaraan is ook het excuus van, och ja, als er zoiets gebeurt, dan ligt toch iedereen eruit. Dat is waar. Maar eenmaal dat de elektriciteit dan ook weer terug aanspringt, hoe snel ben je weer up and running? Ik denk dat dat ook iets is wat velen niet testen of denken, wauw ja, dat zal wel meevallen, maar als je dan praat over een grootschalige organisatie, begin maar, hè.
Seppe, laat mij u een geheim vertellen, dat misschien veel mensen vergeten is, maar inderdaad, als die machines terug aanvloepen, als het niet gecontroleerd gestopt is, heb je gewoon een probleem met die machines rebooten, maar misschien al een stukje fout rebooten, want ja, die hebben ergens een soort crash gehad en die moeten terug rebooten. Bij sommigen lukt dat, bij andere systemen niet, en dan verwijs ik niet enkel naar de oude legacy-systeem, want oh my god, als dat... Maar twee, de kennis om te rebooten met, en nu komt het, de juiste user-ID's en paswoorden die je nodig hebt.
En wat moet er allemaal gereboot worden en wat is afhankelijk van wat anders?
En dat is niet enkel servers, maar dat is ook netwerkapparatuur.
Voilà.
En daar zit soms de kans.
Want je kunt wel beginnen met een server te rebooten, maar als die netwerkswitch plat ligt, ja, dan heb je daar misschien problemen. Dus dat is een heel cascade in één keer die je moet oplossen. Hè? Dus,
en als je dat paswoord niet weet van die netwerkswitch, dan zijn ook gezien.
Dan zijn ook vertrokken, ja, inderdaad.
Dus, en als die dan staat, die staat op onze Teams of op onze SharePoint, Ja, je kunt er niet aan.
We hebben trouwens gezien wat voor chaos het al heeft veroorzaakt. Een aantal, wat was het? Maanden geleden al zeker, een verhaal van vorig jaar. Maar dat Windows of dat Microsoft op een bepaald moment een update had de wereld ingestuurd voor Windows. Die Windows-machines in een eeuwige reboot-loop had geplaatst.
Dat was CrowdStrike, Falcon.
Was dat. We hebben het er zelfs
juli,
over gehad.
Juli vorig
en toen
jaar,
hebben we al gezegd, op de luchthavens en zo, je moet dan mensen vragen die met een ladder gekomen en dan de machine kunnen en zo. Maar dit is eigenlijk vergelijkbaar. Hè. Als alles plotsklaps eruit ligt en je mag beginnen erop starten, good luck. Hè. En dan is het wel een verschil, want dan als uw concurrent beter in staat is of sneller in staat is om dat te doen en jij huppelt daarachter, ja, dan ga je misschien wel spijt hebben dat je een keer niet hebt gekeken naar zo'n continuity plan. Dus het is wel belangrijk.
Klopt. Nee, en het duidt nog maar eens aan dat eigenlijk er geen zekerheden meer zijn. Ik zeg niet dat het elke week gebeurt, maar beweren, en dat is de grootste blunder die men kan maken, dit zal nooit meer voorvallen, is hetzelfde als zeggen van, wij zullen nooit nog een cyberaanval krijgen.
Voilà, ja, en inderdaad, het gebeurt niet vaak, maar je weet als het gebeurt, de risico's zijn ook veel groter, het staat veel meer op het spel, hè.
Maar,
dus,
en soms zappen ze het ook in menselijke fouten. Het kan perfect
zijn,
net zoals in Tsjernobyl, dat iemand zegt van, oei, iets te ver gaan en hup, het ding... gaat in cascade en krijg je het opgelost. Dus dat is wel een element dat heel belangrijk is in die analyse. van... Maar ik ben heel nieuwsgierig wat ze... Wat het, ofwel moffelt men weg en blijft men het ongewis wat ergens, want dan blijft er altijd het gevaar van... Het kan opnieuw gebeuren, want men heeft de oorzaak niet gevonden.
Ja, ofwel, en eenmaal dat het vergeten is en de media er niet meer over schrijven, verdwijnt dat ook weer heel snel uit het collectieve geheugen. Hè? Dus,
ook dat is een strategie natuurlijk. Hè? Maar ik moet zeggen, heel toevallig heb ik vorige week en een paar weken geleden over cyber resilience een aantal sessies mogen geven aan een audience van CIO's. En dan blijkt toch wel dat die mensen toch nog altijd nadenken van... Ja, sommige componenten hebben we toch nog niet onder controle. Of het is zo lang geleden dat we zelf eens die test hebben gedaan, dat men niet zeker is dat de binder met business continuity planning en ID's...
Dat die nog up-to-date is.
Dat up-to-date is met de juiste telefoonnummers van de juiste leveranciers. Ja, 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 ja. Stel nog, je moet je leverancier bellen, het is de verkeerde, of je hebt de telefoonnummer niet.
Ja, van naam veranderd of overgekocht, of weet ik veel wat. Ja, ja.
Ja, dus het zijn allemaal van die kleine moleculaire deeltjes die samen dat plan vormen.
Ja.
Maar eenmaal dat je mij... Ik ben er zeker van, Seppe, dat er in Spanje heel veel bedrijven hun IT daar nu de komende weken gaan refreshen en updaten.
Ja.
En vooral, wat hebben we geleerd?
Ja,
wat is aanvaardbaar en niet? Want, en dat is wat dan menselijk is, is risicobeheer.
Van en hoeveel dingen zijn er in ook zo, waarvan we heel afhankelijk zijn, en als die plots wegvallen, dat we voor de kat zijn, bij wijze van spreken. Ik denk dat die oefening ook wel bij velen zal gemaakt worden.
En
want het
vooral...
kan ook een leverancier zijn, hè? Als je alles...
Tuurlijk.
Als je alles op Microsoft Cloud hebt draaien, bijvoorbeeld, of Amazon, en dat valt uit, die verhalen zijn er ook, hè? Dan is het ook gedaan met je business continuity. Dus...
Ja, maar pas op, Seppe, niks zegt dat de oorzaak een technische... applicaties, die grid stuurt en die los is gegaan, hè? Dat kan.
Ja,
hè?
Ja. Ja.
Wie weet, Seppe, straks komt het uit dat men een AI heeft getest op de grid en het is mislukt.
Ja, het ding was toch nog niet slim genoeg.
Het was nog niet slim genoeg, nee. De grid was niet, de AI-grid was niet slim genoeg. Oei, oepsie. Nee,
ja, maar... anyway, we moeten het ook eens over TikTok terug eens hebben.
Ja, wel, eigenlijk is het een groter fenomeen, hè? Dus in de zin dat de Europese regulator heeft nog eens fors uitgehaald naar TikTok, omdat inderdaad TikTok het dus bewezen, tegen alle regels in. En na herhaaldelijke waarschuwingen heeft TikTok toch gezegd van, we trekken ons geen bal van aan. Er is data van Europese inwoners die zonder toestemming in China is verzeild geraakt. TikTok heeft geantwoord van, ja, maar dat is geen probleem, want het is gecrypteerd en de overheid heeft nooit gevraagd naar die data.
Ja.
Ja, maar dat is het punt niet.
Ja, er is data opgedoken van de Europese gebruikers bij de Chinezen. En inderdaad, TikTok die vindt het allemaal overdreven en geen probleem. Het is toch al de tweede keer dat ze op de vingers getikt worden.
Ja.
In 2023 was dat voor 345 miljoen euro. Nu passeren ze weer eens langs de kassa en mogen ze nog eens, hoeveel is het, 530 miljoen euro betalen.
Is dus nog altijd geen maximale boetes hebben?
Ja.
Het is nog altijd niet, want men zegt altijd van, oh ja, tot zoveel % van de global revenue.
Ja.
De Europese Commissie heeft zich nog altijd vrij waardig, professioneel gedragen van, kijk, we hebben nog niet onmiddellijk de maximumboete, maar het kan. Als ze blijven
ze
volharden,
tot 4%
volgend
gaan,
jaar, dan wordt het. En als je kijkt naar ByteDance, die erachter zit, het is meer dan 35 miljoen. Het zal
dat denk ik ook,
miljarden kosten, dus... maar het is wonderswaardig nu. Wat ik ook fascinerend vond in het TikTok-verhaal, toen men naar de straat ging en zei van, ja, wat vind je ervan dat uw data in China staat? Het meerdere van jonge mensen zei gewoon, I don't give a damn.
Het kan me niet schelen.
Ja. En dat is heel bewonderlijk van, oh ja, wat kunnen ze met mijn data doen? Oh, so what? En dat is wel heel merkwaardig dat er een gap is, een afstand tussen de wetgeving en het beschermen van inwoners. En de inwoners zelf zeggen,
zelf.
Die zeggen van, ik heb niks te verbergen. Maar die vergeten dat er inderdaad wel data, dat daar facial recognition op toegepast wordt. En
dat
hebben we
opgetraind en weet ik veel allemaal. En propaganda. En,
ja.
Ja, TikTok zelf verwijst wel naar hun Project Clover, waarmee dat ze al proberen sinds 2023 om data in Ierland en Noorwegen op te slaan. Dus het is niet dat ze helemaal... Of toch naar eigen zeggen van slechte wil zijn. Anderzijds duikt er toch weer altijd data op die Chinese servers. Dus dan ook wel... nu gaan ze zeggen, we gaan ermee stoppen. Het was niet de bedoeling. Maar zitten we 2 jaar later weer met zo'n boete? Wie gaat het zeggen? Hè? Het zijn pathetisch bij TikTok.
Ik denk dat het ongelooflijk bizar is dat een bedrijf van die grootte eigenlijk een stukje zegt van... we gaan bijna incalculeren in onze marge. Weet je, het doet ons geen pijn.
Ja. Ja.
Het doet ons geen pijn. En dat is wel heel merkwaardig, dat, ja, ondanks het feit dat men dat doet, en dat zelfs men zegt, ja, maar de gebruikers zelf, de gebruikers, kijk, we doen een survey, de gebruikers vinden dat niet erg.
Ja, maar die vinden het nooit niet erg. Toen dat Facebook ontstond, vond ook iedereen het niet erg dat ze hun data erop zetten. En nu zit iedereen te klagen. Oei, ze gaan het gebruiken om AI te trainen, maar dat wil ik liever niet. Of oei, er heeft mijn verzekeraar of weet ik veel wat, heeft dan toch iets gevonden van... Of mijn werkgever heeft dan toch een keer gekeken naar mijn Facebook-posts van toen dat ik 18 jaar was. Op het moment zelf maken mensen zich nooit geen zorgen. Totdat ze natuurlijk geconfronteerd worden met een mogelijk negatief effect. En dan, ja. Ah ja, maar ja, dat wou ik helemaal niet. Of, oh, je hebt die data zo lang bijgehouden of wat. Of, je houdt ook dat soort data bij. Ah ja, maar dat wist ik wel niet. Dus,
plus
maar natuurlijk, ja.
En ook, zoals altijd, Seppe, en je hebt daar 100% gelijk in, wat als het scenario doorbreekt dat Europa en China in de clinch geraken en de voilà. Chinese overheid zegt van, nu gaan we die mensen eens misinformeren op een heel subtiele manier.
Om en ze kennen het perfecte profiel, ja.
Ja, ze kennen het profiel, ze weten welke benaderingen ze doen, ze kunnen het met AI sturen, de juiste op maat gemaakte boodschappen om mensen te doen nadenken van mijn Europese leiders zijn toch niet zo betrouwbaar, we gaan in verzet gaan. Men denkt daar niet over na, maar als men nadenkt over de mogelijkheden om die algoritmische gegenereerde data te gebruiken en te misbruiken... autoritaire regimes hebben er altijd belang bij.
Het
zou ook
perfect. Als je alleen maar al kijkt naar wat dan mensen commenten op TikTok bijvoorbeeld, krijg je een heel goed beeld, vinger aan de pols, van wat er leeft, welke politici mensen graag hebben, welke dat ze niet graag hebben. Het kan ook een heel sluw verhaal zijn van, ByteDance in Ierland en Noorwegen, doe dat maar, zet die data maar bij Europa. Maar je moet wel zorgen dat als het moment er komt, dat als een weerlicht die je knop weer kunt uitzetten en alle data weer tot bij ons in China komt.
Maar, en het is heel moeilijk traceerbaar. Is
dat voilà, hoe ga je dat weten?
Maar dat
zou wel verklaren dat ze nu aan de ene kant wil zeggen, ja, we hebben datacenters in Europa en we proberen ons best te doen. En oeps, af en toe duikt daar toch data op die er staat waar dat ze niet hoort te staan. Dus ik vind het een raar verhaal. We weten dat TikTok niet alleen geen engeltjes zijn. Het is een leuke app, daar niet van, maar wees toch een beetje voorzichtig als je er gebruik van maakt.
En om dat te beëindigen, ook het feit van de veiligheid van de data is één ding, maar vooral het misbruik en de beïnvloeding en voilà, de
potentieel,
sturing
hè? Ja.
Is gigantisch. En men denkt nooit na, binnen, zoals je zegt, binnen 5 of 10 jaar of 15 jaar, die data blijft eeuwig staan. En het zijn maar kleine filmpjes, maar je weet wat ze dan met die filmpjes kunnen doen, die we totaal niet voor mogelijk kennen. Je weet altijd, met AI heb je maar, wat is het nog, een minuut nodig om je perfect te kunnen imiteren.
En ik denk perfect, je scrollgedrag op die filmpjes, je likes, hoe lang dat je iets herbekijkt. We weten dat ze een heel goed algoritmisch profiel van hun gebruikers kunnen maken. Daar zijn ze uitstekend in. Ja. Dus.
Maar het is nog altijd niet de topboete, want Meta heeft een boete van 1,2 miljard gehad.
Ja.
Van EU naar Amerika, ja. Dus het kan nog erger. Dus er is nog marge voor de Europese Commissie om de boete wat te verhogen voor TikTok.
Wel, nu dat we het dan toch weer hebben over Meta ook, en we kunnen meteen ook Apple, het is een boeteaflevering vandaag. Ja, maar de Europeanen zitten niet stil, want de Digital Markets Act is in werking, hè, sinds maart 2024. En dat begint nu toch wel serieus te worden. En twee grote die letterlijk kind van de rekening zijn geworden, zijn dus Apple en Meta voor inbreuken op de digitale regels over de digitale markten in Europa. Waarover gaat het? Bij Apple was het omdat Apple hinderpalen opwerpt voor appontwikkelaars om consumenten te leiden naar alternatieve aanbiedingen buiten de App Store. En leuk weet je, niet enkel Europa is daar boos over, maar ze hebben trouwens ook onlangs een rechtszaak verloren tegen Epic Games in Amerika ook. Zelfde reden. Je moet mogelijkheden aanbieden dat mensen kunnen betalen buiten de App Store. Dat ze natuurlijk heel lang hebben zitten verhinderen en heel hard tegen zijn, maar het moet nu gewoon. En Meta die hebben een sanctie gekregen omdat gebruikers van Facebook en Instagram het consent or pay model kregen opgelegd. En daar herinneren we ons ook nog wel vanuit een vroegere aflevering, waarbij daar ofwel moest instemmen automatisch op gerichte advertenties door uw strot te krijgen, of te zeggen, nee, als je dat niet wilt, en je wilt die persoonlijke advertenties niet, maar dan ga je wel moeten betalen. En natuurlijk, ja, daarvan was wel te denken dat dat ook niet echt kan, hè. Geen slechte beslissingen, denk ik dan, als
geen
ik dat
slechte beslissing. En je hoort weer mensen denken van, ja, het is weer regelgeving en boetes opleggen, maar in essentie gaat het wel over concurrentie, competitie en vervolging.
En bescherming ook, hè, want ik denk inderdaad wel, alleen als iemand de vraag, we lachen allemaal ook wel met de dopjes op onze waterflessen die er niet meer af kunnen en zo. Aan de andere kant, als een bedrijf zou zeggen van, ah ja, je kan kiezen tussen persoonlijke advertenties. En by the way, dat is de automatische keuze. Maar als je dat liever niet hebt, je gaat toch nog advertenties krijgen. Niet persoonlijk, maar dan ga je wel een extraatje moeten betalen. Je gaat zeggen, jullie zijn gek geworden, hè. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat die hier op de vingers getikt worden.
Wel, en het is ook een beetje een reactie. De Europese wetgeving is ook een reactie op het feit dat het internet was vrij. En wat zien jullie? Dat eigenlijk het internet een stukje wordt beheerd door een aantal megaconcerns die alles onder controle hebben, maar dat er eigenlijk de vrijheid in theorie bestaat nog, maar de mensen worden gezogen naar die gemakkelijke, convenient
naar
tools.
Die walled gardens.
Zoals Meta, zoals Apple en dergelijke meer. En net zoals we de vorige keer praten over Spotify met zijn model. Je moet al een miljard streams hebben om een paar honderd euro te krijgen. Iemand loopt met die winst weg. En dat zijn niet de auteurs, dat zijn niet de gebruikers, dat zijn die bedrijven die met die monsterwinsten gaan weglopen qua reclame en dergelijke meer.
Exact.
Nu, voor de App Store ook, 33%, het zijn bijna maffiapraktijken.
Ja, het is ongelooflijk.
In het begin zou je zeggen, ja, ze hebben daar recht op, omdat ze dat uitbouwen en moeten beheren. Maar nu, als het zo populair wordt...
Dan zou je kunnen zeggen, bied dan op zijn minst aan dat mensen ook buiten de App Store kunnen betalen voor iets. En dat deden ze ook niet.
Nee.
Ze zijn daarvoor al op de vingers getikt geweest, ook in Amerika, met een eerdere rechtszaak. En die rechtszaak had ervoor gezorgd dat ze wel moesten zorgen dat er een soort van offboarding kon gebruiken, dat je toch kon doorverwezen worden naar de website van een bedrijf om daar uw betaling te doen. De manier waarop ze dat hebben aangepakt, is ze hebben gezegd, dat is een leuk weetje, heel kort, ze hebben gezegd, oké, ja, als we dat moeten doen, dan moet het maar. Maar we kunnen nog altijd kiezen hoe dat we dat implementeren. De meest kleine, onleesbare tekst die je maar kunt inbeelden. Dus een grote knop, pay on the App Store of go to the App Store. En dan een klein tekstje ergens van, ah ja, als je liever via de website betaalt, dat kan ook. Maar een zeer klein tekstje, geen knop, geen hyperlink, grijs tekstje, klein lettertype. En als je daarop klikte, dan opende de webbrowser zich. Maar Apple toonde dan nog eerst een waarschuwing. Pas op, u verlaat de veilige Apple-omgeving. Je gaat naar een externe, mogelijk gevaarlijke website toe. Dus ja, nu heeft de rechter gezegd, ja jongens, dit was... En je merkt wel dat in Amerika, dat men ergens wel Europa voor een stukje ook volgt. Men klaagt vaak, ja, Europa reguleert vaak. Maar vaak zeggen de Amerikanen na een tijdje toch ook van, niet allemaal slechte ideeën hoe dat jullie, wat dat jullie daar doen. Dus dat merk je ook wel.
Ja, en zelfs, maar 30%. Zelfs de rechter zelfs heeft zelfs iemand van Apple zelfs riskeert zelfs criminele vervolging, hè, omdat hij bewust, omdat ze tegen de rechter een soort
misrepresentatie hadden gedaan.
Ja, misrepresentatie hebben gedaan, dus zelfs in Amerika, ze lachen daar echt niet mee. Dus het afdoen als Europa reguleert iets, want in Amerika vindt men uit dat in Europa reguleert men, is niet waar, want in Amerika heeft men heel veel regelgeving, in China ook.
Ja.
Die laten zich niet het kaas van de boterham eten door een aantal topbedrijven waar dat er supermiljardairs nog meer miljarden gaan verzamelen. En dus men bijt daar wel een stukje van, jongens, hoeveel is genoeg? Ik bedoel, vroeger was een miljardair, dat klonk al vrij extreem, maar nu heb je de supermiljardairs en die willen al triljardairs worden.
Ah ja, natuurlijk.
Hallo, ik bedoel...
Het is inflatie voor iedereen, hè. Ja.
En dus inderdaad, op dat vlak vind ik wel dat... ook een bedrijf, maar want het is ook altijd een mooi marketingverhaal, hè, van Apple en het hip en modern en ze hebben heel veel innovatie gedaan en met hun winkels, maar als je ziet wat er onderhuids leeft naar het tegenwerken van concurrentie en je zal maar een app developer zijn en je krijgt je app dan niet opgeblaseerd of je bent eigenlijk je marge kwijt, want 30%, dat is een winstmarge.
Dat is veel,
Wie kan dat zeggen als winstmarge? Om daar een hoofd aan moet je een superwinstmarge hebben. Ja, dan kopen de mensen nu uw app niet meer natuurlijk. Dus het is ik vind het een heel gevaarlijke evolutie, maar ik vind het wel goed dat men op zijn minst een keer, ook al is maar voor een kleine boete, want het is terug in het maximum.
Ja, ze gaan er niet wakker van liggen, hè, inderdaad. Ja,
nee, maar ook zelf de Europese Commissie terug doet niet het maximumbedrag. Ook om het feit dat ze weten van als ze dat doen, gaan ze de facto, gaat Apple en Meta de facto in beroep. Dus en nu is zelfs, moeten we in beroep gaan? We gaan eieren voor ons geld kiezen. Meta is nog niet zeker dat ze in beroep gaan, want eigenlijk valt het veel lager uit dan ze hadden verwacht. Dus
dat zal
waarschijnlijk
hadden
ze al geanticipeerd van, we gaan hier 1 miljard aan ons laars krijgen. En eigenlijk is maar 200 miljoen. Moe. Valt
ja,
mee.
Het is boetes en rechtszaken wat de klok slaat, want we gaan er de laatste bij trekken, hè. Ook Google zit wat in de problemen. De antitrust board in de VS zitten daar al een tijdje naar te kijken, naar die Alphabet eigenlijk. En beginnen zich wel af te vragen van ja, een ad-business, YouTube, een webbrowser, een search engine. Je zit in een AI, cloud services. Wordt dan niet tijd om dat spel daar een beetje op te breken? En daar lijkt nu toch wel meer en meer beweging in te komen. Er is al een uitspraak geweest die inderdaad heeft aangetoond dat Google zich schuldig heeft gemaakt aan het onderhouden van een illegaal monopolie in de online advertentiemarkt. Dus dat is al eentje. En anderzijds wordt er ook zwaar gesproken over het afzonderen van of het verkopen van de Chrome webbrowser naar een aparte entiteit. Wat dat de overheid in de VS toch redelijk hard op aan het hameren is. Nu, ik ga er meteen bij zeggen en dan kunnen we het er even over hebben. Het is een beetje hetzelfde verhaal zoals in Apple. Sommigen zeggen, ja, dat is een garantie om Chrome neutraal te houden, want je merkt ook wel dat Google steeds meer probeert om adblocking extensies daaruit te wippen. Anderen zeggen van, nee, dat zou een ramp zijn, want enkel maar een mastodont zoals Google heeft zoveel engineering power en zoveel budgetten om... Ze zijn uiteindelijk ook origineel op de poppen gekomen met Chrome, omdat er geen andere goede alternatieven waren. En ondertussen zijn ze ook aan het werken aan nieuwe webstandaarden. Niet altijd even goed, soms met een faal, maar ze werken aan standaarden, ze proberen het web op te tillen, beter te maken... YouTube heeft ook sterk geholpen om iedereen van de Flash-speler te halen van Adobe en naar HTML5-achtige video-standaarden te gaan. En dat raken we misschien kwijt wanneer dat Chrome bij Godekus een klein bedrijfje zou terechtkomen, want dat is dan een beetje de vrees. Of dan gaat er hetzelfde gebeuren als Mozilla en Firefox, die nu ook maar proberen de schouders al boven water te houden, maar eigenlijk ook kleine garnalen zijn geworden. Dus, maar het zit er wel aan te komen.
Maar en nog het meest bizar is dat het zelfs impact kan hebben naar de AI-race. Hè? Want als je kijkt, dus Apple bijvoorbeeld, gaat dan zeggen, oh, wacht, als Google Chrome weg is, misschien moeten wij iets anders gaan zoeken. Maar Google Chrome, de zoekmachine en de zoekmachine van Google zelf, de zoekmachine zelf heeft niks met Chrome te maken. Maar Apple zegt van, ja, maar als dat opgebroken wordt, dat gaat heel veel onzekerheid geven. Misschien moeten wij naar een andere zoekmachine gaan zoeken. Nee. En dan gaan ze bij de congres zeggen, kijk, bij Elon Musk zijn AI-systeem, maar ook bij anderen, waar ze zeggen van, want dat is juist de cash cow van Alphabet. De zoekmachine, nog altijd. En dus, ook dat heeft wel een heel bizar neveneffect. Maar, Seppe, het belangrijkste is, en dat is heel merkwaardig, we zijn nu mei 2025. Mm-hmm. Heel veel van die big tech hadden gedacht dat bij Trump dat werd tegengehouden. Want de markt en beïnvloeding. En
ja, ze stonden allemaal te klappen tijdens de inauguratie.
En wat blijkt, eigenlijk is er niks gebeurd. En het departement van justitie in de Verenigde Staten drukt het door. En Trump en zijn mensen doen niks.
Staan erbij en kijken ernaar. Ja,
kijk ernaar, los het zelf maar op. Doe het maar zelf. Dus... op dat vlak denk ik dat er heel veel...
om nog maar te zwijgen van zijn tariffs, dat ook als een zware borrel zal binnengekomen zijn bij onze techvrienden in de VS. Dus,
Want heel veel van die heel veel van dat materiaal wordt geproduceerd in China of buiten Amerika. En dus het feit dat Google dan zijn monopolie en te groot, too big to fail, maar dan krijg je... In Amerika heeft men dat al precedent gehad in de elektriciteitssector. En in andere sectoren waar men terug bedrijven die te groot worden opbreekt, GE is ook zo opgebroken geweest.
En ze hebben er wel kaas van gegeten, inderdaad, Amerikanen. Wat dat betreft zijn ze eigenlijk agressiever vaak dan we hier in Europa zijn geweest. Zodat er nog vaak zo'n beetje de chauvinistische staatsbedrijven, die mochten dan wel wat groter zijn. In Amerika passeert dat iets minder. Ik vind het wel gek dat ze sterk focussen op die webbrowser ook. Want als je eigenlijk kijkt, je hebt al Chromium, dat is eigenlijk al volledig open source. Kijk naar de alternatieven. Microsoft heeft Edge, maar dat is eigenlijk een herpakte Chrome. Brave is een herpakte Chrome. Opera is een herpakte Chrome. Arc is een herpakte Chrome, denk ik, als ik me niet vergis. Maar wat heb je voor de rest nog? Ja, Safari, maar enkel voor Apple. En Firefox, wat ja. bijna niemand meer gebruikt. Dus het is niet dat ze hun webbrowser-technologie zo hard hebben afgeschermd voor anderen om dat te gebruiken. Maar ja, blijkbaar ziet men daar toch een zeker risico in, gecombineerd dan met het feit dat het ook een AI-gigant aan het worden is en een advertentiegigant is en een zoekengine. Ja, en, het hoort allemaal dus, wel wat samen, hè.
En OpenAI en Perplexity zijn geïnteresseerd om Chrome over te nemen, hè?
Ja, maar dan zijn we vertrokken voor...
dan zijn we vertrokken voor een heel
ik denk dat ik dan terug naar Firefox overschakel, want ik kan mijn hart al vast, wat dat daar allemaal...
Brave.
Ja, ja, Copilot in... ja, maar ook Brave zijn... Als men zegt, die Chromium source code, we gaan dat nu afsluiten, het is gedaan met open source ontwikkeling, dan zit Brave ook wel in de problemen, want no way dat die voldoende mensen in huis hebben om zelf heel die broncode van Chromium te blijven... Ja, als dat gaat over een adblocker inbouwen, dat lukt hun wel, maar een hele webbrowser in leven houden, good luck. Ik denk dat dat toch een ander paar mouwen is. Dus,
maar Seppe, goed nieuws, Yahoo is ook aan het bekijken of ze Chrome kunnen kopen.
Hebben die nog geld?
Niet genoeg. 50 miljard blijkbaar, maar ze zijn aan het kijken en ze zijn aan het kijken eventueel met een eigenaar, Apollo Global Management, om Chrome over te nemen en dan wordt Yahoo terug een merk. Stel u voor, we krijgen terug een element van nostalgie.
Ja, terug naar de goede oude tijd.
De goede oude tijd, nostalgie is een
kleding. Heeft Altavista ook geen interesse?
Nee, want het is waanzin, hè. Eigenlijk hoe dat... Maar ja, antitrust is antitrust. Blijkbaar heeft de overheid genoeg ammunitie om zo'n rechtszaak aan te spannen, dat moet ze teken, dat is teken dat ze heel goede bewijzen hebben en ijzersterke argumenten. Ja, oei, daar gaat bij Alphabet iemand eens in haar krabben, denk ik.
Ja, ik denk dat het daar paniekdagen zijn op dit moment. Dat is toch geen leuke boodschap dat je bedrijf gaat moeten een stukje knippen, maar we will see.
Ja.
Om af te sluiten dan aan de ene kant zitten ze te betalen voor de boetes, al die bedrijven, dus het is ook maar normaal zeker dat ze nieuwe inkomstenbronnen moeten zoeken, hè?
Ja, en de inkomstenbron die het meest spectaculair is geweest de afgelopen weken en die toch wel wat emotie veroorzaakt is Microsoft, die bevestigt dat je voor Windows Security Update hotpatching vanaf juli een fee van $1.5 zult moeten betalen. Ik herhaal, voor een security update hotpatch ga je moeten betalen.
Is dat dan een maandelijkse fee of is dat echt per hotpatch?
Het is te zot voor woorden, Seppe. Alleen dus, een bedrijf maakt software, daar zitten fouten in.
Ja.
En je kunt wachten tot de patch gewoon komt, maar je zegt van ja, maar ik heb er geen zin in of ik wil nu snel een hotpatch, maar ik wil niet rebooten. Ah, dan moet je betalen. Monthly subscription.
Ja. Ja, het gaat hier over no-reboot patches, dus inderdaad voor service specifiek.
Pas op, dat is van bovenop zeppen op de increase
op de licenties die je al betaalt en al het andere geld dat je al...
In januari hebben ze daar gewoon 20-25% bijgekletst.
Ja.
Zonder enige schroom of schaamte. En nu gaan ze nog een keer een maandelijk subscription. En ik ben er zeker van te blijven van zeggen, doe maar, hè, want no reboot is gemakkelijk. Moeten we niet meer naar kijken.
Ja, het gaat wel dus over Windows Server 2025. Uw server moet geconnecteerd zijn met Azure Arc, dat zo'n beetje een managementplatform is. En dan moet je ook subscriben op die hotpatch service. En dan kun je je servers zonder te rebooten. Wel, ook niet helemaal, want blijkbaar 4 keer per jaar moeten ze toch nog rebooten van Microsoft. Dus het is niet helemaal dat je er dan vanaf bent. Maar ja, dat consumenten moeten zich, alhoewel dat er daar ook al lang gesproken wordt over een subscriptiemodel voor Windows, dus laat ons afwachten. Dit is naar bedrijven gericht, maar inderdaad, ik ben het eens. Het klinkt heel...
Pas op,
ja, petty. Seppe, en heel gierig. En naar uw beste klanten toe eigenlijk zeggen, maar betaal toch nog een dollarje extra. Ay, dat is upselling van...
Ja, maar het is $1.5 per CPU-core per maand, hè.
Ja, wel ja, zo begint het te tellen natuurlijk. Hè. Ja.
Dat zijn bijna Oracle-technieken.
Voilà, dat zijn Oracle-technieken, ja.
Dat je denkt van, oh my god, doe hoe werken... Maar het is echt... Allez, dat je denkt van, heb je geen schaamte?
Ja.
Nee, je denkt van, de bodem is bereikt. Nee, ze hebben de bodem eruit geklopt, ze gaan nog dieper zakken.
Ja, ja, dat is toch een rare stijl van management. Hè. Hoe gaan die meetings dan van? Allee, zoek nog een keer een inkomstenbron. Waarvoor kunnen we nog een beetje extra vragen? Ja, dat is...
Maar ze redeneren van, als je 12 keer moet rebooten, en dan kun je er zin naar 4 keer, dat bespaart geld. Hoe dat getraaf keert. En ze hebben dat gewoon koud gerekend van, voilà, $1.5 per core fee.
Ja, maar how about... waar is de tijd naartoe dat je gewoon probeert goede diensten en producten aan je klanten te geven en ze ook een beetje te delighten? Ay, als je naar een niet-Windows besturingssysteem gaat, het concept daarvan te hotpatchen zonder te rebooten, Linux kan dat al lang, hè. Dus ik weet het niet. Ik vind het echt een lage zet. En ja, het voelt vies aan gewoon.
Wel, ja, en het komt over als van, die heeft nu een dienst, maar eigenlijk moet je wat is je software goed hebben en je security goed hebben, dus heel bizar. Heel bizar.
Ik vraag me af, het is vooral vies omdat je dan de vraag stelt, ja, wat gaat er nog zo volgen in de toekomst waarvoor ik een dollar ga moeten betalen? Als je je username wilt aanpassen op Windows Server, moet je ook een dollar betalen, zo van die toestanden. Allee,
of als je met AI iets te ver gaat, zo die dingen. Dus, creativiteit, dat zou moeten een leuke brainstorming oefening geweest zijn, van dat zou nog kunnen doen. Hoeveel?
Ja, nu dat ze terug met Windows Recall op de poppen aan het komen zijn, al die AI-toestanden zullen inderdaad met iets moeten betaald worden. Hè. Dus datacenters kosten geld. Hè.
Ja, en zeker Microsoft wil ook zijn kerncentrales gaan funden, hè, want ze zijn van plan om kerncentrales te bouwen voor extra elektriciteit voor hun AI-oplossing van Copilot. Ja. Dus een kerncentrale is niet goedkoop, dus dat moet ergens vandaan komen. Nee, het is echt... Allee, alle gekken op een stokje, maar het is
als
toch
je daarover
extreem.
Nadenkt, eigenlijk is dat toch wel een krankzinnige situatie dat Microsoft zegt, we willen een kerncentrale bouwen voor onze AI. De AI is iets dat elke 5 seconden een screenshot pakt van je scherm. Dus dat is al van de pot gerukt. En dan, en om dat ding te betalen, ja, $1.50 voor hotpatches op je server. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? IT is eigenlijk aan de rasse snelheden echt een race to the bottom aan het worden. Het is spijtig dat we dat moeten zeggen, maar soms voelt het wel zo aan.
Maar ik denk dat er ergens toch een keer een breekpunt gaat komen. Ergens op een moment gaat er iemand zeggen van, en nu is het genoeg geweest. Ik denk dat ze mogen alle marketing nog doen die ze willen. We hebben het vorige keer ook over digital sovereignty gehad, waarbij dan Microsoft een heel mooie campagne van, nee, het kan niet. Dat je dan gewoon, als je een beetje het vernis afpelt van de marketingcampagne, dat je zegt van, maar er klopt niks van. Dus hoe ver kan je gaan marketing-wise? En marketing is belangrijk. En Amerikaanse bedrijven zijn daar keigoed in. Techbedrijven zijn daar extreem goed in. Maar laat dus één ding zeker zijn. Seppe, de grootste industrie is niet technologie, maar is de gaming-industrie. Hè?
Ja.
De gaming-industrie is groter. Hè? En ja, er worden ook rare dingen gedaan. Maar dit is er. Dit is, je spelletje heeft een fout. Ja, maar je moet nu betalen om dat foutje eruit te krijgen.
Ja,
of sneller eruit te krijgen. Want ze zeggen, de gewone patches 12... Per jaar blijven gratis.
Breng ze niet op ideeën, want sommige developers binnen de game-industrie zullen misschien ook wel denken van, niet enkel betalen voor DLC-pakketten, maar ook voor patches. Waarom niet eigenlijk? Ja, dus die weten ook waar dat ze het geld moeten gaan halen. Maar inderdaad, het klopt wel wat je zegt. En het geeft ook aan, dat is eigenlijk uiteindelijk de reden waarom dat Steam bijvoorbeeld zo hard heeft geïnvesteerd in gaming op Linux met hun Steam Deck, omdat ze schrik hadden dat Microsoft op een bepaald moment zal zeggen van, maar die Steam Store, dat is er toch wel een beetje een doorn in ons oog. We gaan onze eigen Game Store beginnen. Tot hiertoe hebben ze zich daar een beetje van afgehouden, want ze hebben wel Xbox, maar dat is meer een console-affaire.
Ja.
Maar het is uiteindelijk ook de reden geweest, hè, omdat ze dachten, die Windows is wel een beetje een afhankelijkheid dat we hier hebben. Dus,
Ja, maar ik moet al terugdenken aan Microsoft Trustworthy Computing en een lapsje zoiets. Dan denk je van, die thermologie klinkt toch een beetje... Met een rare nasmaak, vind ik persoonlijk.
Ja. Het is
trustworthy, zolang je betaalt. Het is terug van betalen, dan krijg je meer service voor security. Wat eigenlijk toch wel een beetje...
Een basisdienst zou moeten zijn, ja.
Ja, eigenlijk wel. Je verondersteld dat het in orde is. Nee. En zoals je zegt, het kan bijna omgekeerd gaan werken. Nee, we gaan er duur fouten insteken om nog wat meer geld eruit te krijgen. Dus,
ja, want dat kan je... Ja, voilà, het is dat. Ja.
Om duur maakt het de mensen paranoïde, denk ik, van... Of minder betrouwbaar.
En dan kunnen tegen de arme stakkers die niet betalen zeggen van... heb je weer moeten rebooten? Vervelend. Hè. Ja, het zijn veel patches. Maar weet je wat... Zet die subscriptie aan en dan zijn ze er vanaf.
En dan gaan ze ook waarschijnlijk markten met een grote bolt, zoals je zegt, van klik hier voor je update en dan een grijs klein lettertjes van, als je wilt wachten, dan moet je hierop duwen.
Ja, dan gaan we wel moeten rebooten, nog gottekes. Ja.
Ik denk dat
en ik zie het al gebeuren, het nieuwsartikel binnen een paar maanden, dat gaat zeggen, groot bedrijf gehackt door een of andere one-day exploit, die nogthans al wel gepatcht was door Microsoft, raar. Maar we betalen niet voor de subscriptie en we hadden geen zin om de servers te rebooten. We gingen dat eigenlijk op het einde van de week doen, in het weekend.
Dat wordt een interessante excuus bij een rechtbank als je dus gehackt bent. Sorry.
Het is niet mijn fout.
Niet mijn fout. Dus kijk maar naar Microsoft. Seppe, het is weer een leuke maand geweest. Ik kijk ernaar uit. En de volgende keer was het dan
ook,
weer gaan van... foliekjes verzinnen, maar het blijft verbazingwekkend dat je denkt van, dit kan niet en toch is het de realiteit. Dus ja, de non-fictie overschrijft de fictie terug. Dus,
soms wel, ja.
Ongelooflijk.
Ja, ik kan het zo gek
niet bedenken. Als je dan in een film zegt, zeggen ze, kom aan, dat is erover. Nee, nee, ja. De non-fictie is erger. Bon. Bij deze, bedankt.
Ja, graag gedaan. Nog even meegeven. Er komen weer een reeks shorts aan die we op de website gaan zetten voor de komende maanden. Dus schrijf jullie daarop in. En bekijk ook onze SAI Reset en de jaarsafsluiter event. En schrijf u in. Het gaat een top namiddag worden. Dus neem daar zeker ook eens een kijkje naar.
En zeker voor de mensen die komen. Er komt een VIP-personaliteit. Ik hoop dat het lukt. Dat die persoon in België geraakt op tijd. Maar als dat lukt, wil iedereen ermee op de foto staan. Dus ik zou zeggen, kom zeker langs, schrijf u in. Het is een event met wetenschappelijke draagkracht, met een aantal professoren, een aantal top mensen uit de industrie op de 7 thema's van SAI. Dus meer dan welkom op donderdag namiddag 4 december in Brussel, de Square.
SAI.be, daar vind je alle informatie. Tot de volgende keer, Mark.
Ja, tot de volgende keer.